Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij nu samen zingen Psalm 40, de versen 4 en 5. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. En vers 5, uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, versen 4 en 5. Gemeente, willen wij nu het woord van de Heere openen bij Johannes 19. En wij lezen de versen 17 tot en met 37. Johannes 19 en we lezen vers 17 tot en met 37. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen. Voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. En zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moederzuster, Maria Clopas vrouw en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Er stond dan een vat vol edik. En ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. En toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welken zij gestoken hebben. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte in vers 30. Vers 30, de woorden, het is volbracht. Tot zover. Gemeente, willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat willen we doen op deze goede vrijdagavond uit artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij lezen met elkaar artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij psalm 25, het tiende vers. Psalm 25, vers 10. Nadat wij eerst gelezen hebben artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar staat boven van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. En daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is, Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Tot zover artikel 21.
Oh.
zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heilige Heere, wij mogen als gemeente samenkomen op deze goede vrijdagavond. En dat is alleen maar dankzij uw genade. Want Heere, in ons is geen verdienste. In ons ligt niets waarom u ons hier bijeen kunt roepen op de goede vrijdagavond. Want op goede vrijdag gedenkt de kerk dat u, Heere Jezus, uw bloed hebt gestort voor haar. En het was voor uw kerk inderdaad een goede vrijdag. Maar het was voor u, Heere Jezus, een zeer zware dag. Het was een dag van uitzonderlijk leed. Een dag van verschrikkelijk lijden. Een dag waar wij niets van begrijpen. En het was een dag waarop u uw liefde bewezen hebt. Een dag waarin u zo vol was van liefde, dat u aan het kruis bent gebleven en dat u de lijdensbeker hebt uitgezogen tot de laatste druppel toe. En dat u het toen hebt uitgeroepen, het is volbracht. Wij zien hier uw onmetelijke liefde, uw goedheid, uw zorg voor uw kerk. Want Heere, wanneer het geen goede vrijdag geworden was, dan was er voor ons geen enkele hoop meer overgebleven. Dan was de wereld overgelaten aan de machten van het kwaad. En dan was er geen hoop, geen verwachting, geen uitzicht uit het dode donkere dal. Maar Heere Jezus, het heeft u behaagd. Uzelf te geven. U hebt uw liefde getoond. U hebt genade verheerlijkt. U hebt uw naam groot gemaakt. En Heer, het past ons u te erkennen en te danken voor uw onuitsprekelijk lijden. Al zullen onze woorden volslagen tekortschieten. En zij staan onze woorden in geen vergelijking tot wat u hebt doorgemaakt. En Heere, wanneer wij hier zo over nadenken, dan vragen wij u of u ons gedachten wilt geven die geheiligd zijn, geheiligd door uw geest. Wanneer wij in deze Goede Vrijdagdienst willen nadenken over uw lijden en sterven, dan vragen wij u om genade, om dit in het juiste licht te stellen, om daarover na te denken met diepe verwondering, om daarover na te denken met diepe ootmoed. En dat het zo mag zijn in ons leven, dat wij onszelf vernederen voor u, en dat wij nooit zullen vergeten wie wij zijn. Dat we nooit zullen vergeten dat elke zegen voortvloeit uit het kruislijden van Christus. En dat de vergeving van zonden voortkomt uit dit kruislijden. En dat de geheiligd leven door u verdiend is aan het kruis. En dat een godzalig sterven door u bewerkt is door ditzelfde kruislijden. En zo, Heere, moeten wij u erkennen en belijden dat wij in alles diep afhankelijk zijn van u. Dat zonder u hadden wij geen toekomst. O Heere, wij moeten u aanbidden dat u datgene terugbetaald hebt wat u niet geroofd hebt. En dat u als de rechtvaardige geleden hebt voor de onrechtvaardigen. En dat u gestraft bent voor hetgeen u nooit hebt gedaan. en dat u weggedragen hebt hetgeen u nooit genomen hebt. We moeten u belijden, Heer Jezus, dat u volkomen goed bent. En we moeten u belijden dat wij niet goed zijn, dat wij tegen u menigmaal overtreden hebben, dat wij van onze geboorte af onder de zonde liggen. We moeten het u belijden dat het onze zonden zijn die u daar op het hoogst hebben misdaan. En Heere, wij vragen u of wij uw Heilige Geest mogen ontvangen. Want u hebt hem voor ons verdiend daar aan het kruis. O, schenk uw Heilige Geest op ons, opdat wij mogen beseffen iets van uw hoogheid, uw grootheid. Iets van de grootheid van uw liefde. Dat we iets mogen beseffen van wat het u gekost heeft om voor uw volk verlossing te verdienen. En dat wij zelf ons mogen diep verootmoedigen en vernederen vanwege onze ongerechtigheid. En dat een geestelijk leven geboren mag worden in ons midden, ja, door de werking van diezelfde Heilige Geest. O dierbare Geest, wilt u het geestelijk leven ons niet onthouden, maar het schenken, wil ons aan u verbinden. Geef, Heere, dat het bloed van de Heere Jezus mag druppen in onze harten. En kon het zijn, Heere, dat door dat bloed van Christus toegepast aan onze harten, dat zondaren verwond worden. Ja, dat ze een dodelijke wond mogen ontvangen. Dat hun oude mens mag beginnen te sterven. En dat de nieuwe mens, gevormd naar uw beeld, Heere Jezus, mag opstaan. Dat het geestelijk leven in ons midden verdiept mag worden. Dat geestelijk leven toegevoegd mag worden. Dat degenen die u vrezen vermeerderd mogen worden in aantal en verdiept mogen worden in de beleving van deze goddelijke waarheden. Dat er een nauw leven mag zijn, een leven aangebonden aan uw genadetroon. O Heere, wij bidden u dat er vrucht mag zijn op Goede Vrijdag, ook in ons midden. Heere, u zij de lof en de aanbidding voor hetgeen gij gedaan hebt. O, wij vragen u, zegen daartoe dan ook de bediening van uw woord. Als u die naar uw woord mag verkondigen, schenk hem daartoe kracht en genade, aangezien hij in zichzelf daartoe onbekwaam is. Maar uw geest bekwaamt en uw geest geeft ware leven. O, wilt u dan werken in het midden van de gemeente onder het beluisteren van uw woord. Ook hen die thuis zijn via de kerktelefoon, wilt u ook hen bedienen vanuit uw volheid. Hen een zegen geven. Laten wij in stilheid mogen luisteren tot u met stil ontzag. Ook thuis, dat u met gepaste eerbied ook in onze kamers mogen zitten en luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heere, wij vragen u ook of u uw koninkrijk wilt uitbreiden op deze aarde. Of u nog velen wilt toebrengen die uw naam belijden. En of u uw kerk wil laten groeien overal ter wereld. Opdat dit offer van de Heere Jezus meer en meer vruchtbaar mag blijken te zijn. Dat er zoveel stromen van zegen vanuit dat kruislijden van Christus vloeien. Dat de engelen steeds weer verbaasd zullen staan. O Heere, verheerlijk uw naam. Wij bidden u ook voor hen die lijden om uw naams wil. Die nu geslagen worden. Die nu in vastgebonden worden in gevangenissen. die nu in concentratiekampen geslagen worden, uitgemergeld worden, o Heere, wilt u uw kinderen bijzondere kracht en sterkte geven. Schenk hen leidzaamheid. Schenk hen een hart vol liefde om te getuigen tegen de medegevangenen. En geef dat uw kerk uitgebreid zal worden, ook daar in de gevangenissen. En geef dat uw kerk uitgebreid mag worden, ook onder de burgerbevolking, ondanks alle wettelijke bepalingen. Heere, geef dat uw kerk mag groeien daar. Geef u moed en krachten en sterkte. En vertroost hen die verliezen hebben geleden van geliefden. En hen die ter dood gebracht zullen worden, wilt u hen moed en kracht geven en hen helpen en bij hen zijn. Elke stap van de weg, want u hebt het toch gezegd, u zult hen nooit begeven, noch verlaten. En u bent bij uw kerk al de dagen tot aan de volleinding der wereld. O, wilt u uw naam heerlijk doen schitteren tegenover de vijanden, dat alle vijanden het mogen beseffen, dat ze uw werk niet klein kunnen krijgen, dat u sterker bent dan de heetste aanvallen van de vorst der duisternis. Vertroost en bemoedig zo uw leidende kerk, en zegen ook onze offers, wanneer we daar zo meteen voor mogen collecteren. Heere, wij bidden u, hoor ons gebed. Neem weg onze zonden en zegen ons in deze goede vrijdagdienst om Christus wil. Amen. U hebt dan nu gelegenheid de Heere te dienen met u. Offers, en dat zal dan zijn, de collect is voor de ondergrondse kerk. Er is één rondgang voor de ondergrondse kerk en zingen we dan ook Psalm 22, de versen 1 en 3. 22, 1 en 3. Geliefde gemeente, Goede Vrijdag is de betaaldag van de kerk. Daar ligt voor u, kind van God, de betaling voor al uw zonden. Het ligt daar op Goede Vrijdag vast en zeker. En wanneer wij nog zonder kennis aan die zaligmaker leven en nog in onbekeerlijkheid voortleven, besef dat u niet zonder deze betaling verder kunt. En besef toch dat het fundament voor uw zaligheid ligt daar op Goede Vrijdag aan het kruis. Het is daar dat u die aangevochten en bestreden bent, dat u daar troost vindt aan dat kruis, aan de betaling op Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is rijk. En dat zien we vooral in dat ene woord dat de Heer Jezus gesproken heeft vanaf het kruis, toen hij sprak: het is volbracht. En daar willen we nu met elkaar over proberen na te denken. Het is volbracht. We zien ten eerste de schoonheid. En ten derde zien we de vervulling. En ten derde zien we de troost in dit woord. Het is volbracht. We zien ten eerste de schoonheid. En ten tweede de vervulling. En ten derde de troost in dit woord. Dus eerst zien we dan de schoonheid van dit woord. Het is volbracht. We kijken naar wat er gebeurd is. De Heer Jezus is aan het kruis genageld. En Pilatus, de overpriesters, de Joden, de Romeinen hebben samengespannen om de Heer Jezus aan het kruis te slaan. Daar hangt hij nu tussen hemel en aarde, tussen twee moordenaren in. Zelfs zijn kleding is van hem weggenomen. En nu wordt hij ook nog bespot en uitgelachen. De woorden van Psalm 22 vers 8 worden hier vervuld. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. En zo hangt de Heere Jezus, de Messias van Israël, zo hangt hij aan het kruis. En hij hangt daar 6 uren lang. Hoe weten we dat, jongens en meisjes? Omdat de Bijbel ons dat vertelt. In Markus 15, vers 25, daar lezen wij dat het de 3e uur was toen zij de Heer Jezus kruisigden. En dat wil zeggen, in onze tijdsrekening, 9 uur 's morgens. En dan lezen we ook in Markus 15 vers 33. En als de 6e uur gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En dat wil zeggen dat de duisternis over het hele land kwam, over heel de wereld eigenlijk kwam, van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags. En het was in deze 3 uren van duisternis dat de Heer Jezus van God verlaten was. En daarom zegt Markus 15 vers 34 en ter 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat was dan tegen het einde van zijn kruislijden. Maar nou zijn we gekomen in de laatste ogenblikken van zijn kruislijden. Het is nu ongeveer 3 uur 's middags. De 3 uren van dikke duisternis zijn bijna voorbij. Hij heeft zijn vreselijk lijden bijna volbracht. En toen riep de Heere Jezus uit: mij dorst. Waarom deed de Heere Jezus dat? Was dat om verlichting te ontvangen van de verschrikkelijke brandende dorst die de mensen die gekruisigd waren leden? Nee, het was niet om verlichting te krijgen. Het was opdat de Heere Jezus de menselijke capaciteit zou hebben, dat zijn tong losgemaakt zou worden, dat hij nog weer zou kunnen spreken en dan zou zeggen het laatste woord wat hij nog moet spreken. Daarom riep hij uit, mij dorst. En toen was daar wat zure wijn, wat de soldaten wel dronken. Daar hebben ze een spons in gedoopt, hebben ze op een lange riet, een hyssopriet, hebben ze gestoken en toen naar zijn lippen gebracht. En daar heeft de Heere Jezus met zijn gebroken lippen en met zijn uitgedroogde tong, de wijn, de zure azijn, precies wat het was, heeft hij binnengezogen in zijn mond. En toen was hij in staat om nog luid te roepen, eenmaal heel luid te spreken. Want het laatste wat hij nu nog moet doen is zijn overwinning verkondigen. En hij moet nog het laatste uitroepen wat Johannes ons meedeelt. En dat is dat hij het werk van zijn vader volbracht had. Nu had hij de overwinning bereikt. En dan klinkt het vanaf het kruis met een luide stem. Tetelestai. Dat is één woord in het Grieks. In de Nederlandse vertaling is het, het is volbracht. Daar zijn drie woorden voor nodig. En hetzelfde zien we ook in het Engels. Daar worden ook drie woorden gebruikt. Maar in het Grieks is het maar één woord. Tetelestai. Maar wat heeft de Heere Jezus echt daar gesproken? Hoezo zegt u echt? De Bijbel zegt het toch? En de Bijbel zegt toch in het Grieks dat ene woord dat voor ons heel vreemd is, tetelestai. Ja, maar de Heere Jezus heeft Aramees gesproken. En vanaf het kruis heeft hij in zijn moedertaal, in het Aramees, het woord gesproken. Het Aramees was een dialect van het Hebreeuws. Wat zou de Heere Jezus nou echt gezegd hebben? In de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, daar leest u ook één woord. Het Hebreeuwse woord kulach. Kulach. Misschien is dat het exacte woord geweest. Wat de Heere Jezus daar bijna 2000 jaar geleden heeft uitgeroepen. Met een luide stem. Dat ene woord. Waardoor de engelen in de hemel uitbraken in gejuich. Dat ene woord wat de demonen en de duivel ineen deed krimpen. Dat ene woord, kulach. Dat ene woord. Waardoor de rotsen gingen scheuren. Dat ene woord. Waardoor een Romeinse hoofdman moet uitroepen. Waarlijk deze is. Was Gods zoon. Dat ene woord waardoor het gordijn in de tempel doormidden scheurde. Dat ene woord waardoor de graven in van de heiligen geopend werden en de geheiligden uit hun graven omhoog rezen en vertoonden aan Jeruzalem Jeruzalem binnengingen na de opstanding van de Heer Jezus. Dat leest u allemaal in Matteüs 27. Allemaal een gevolg van dat ene woord. En wij houden ons aan wat de Heilige Geest heeft geïnspireerd door Johannes, die in het Grieks schreef, te telestai. Wat een woord. Wat een schoon woord. Wat een heerlijk woord, gemeente. Dat woord waardoor er opening gekomen is. Dat woord waardoor er troost is en leven is voor de kerk van Christus. En de Heere Jezus heeft dat woord ook gesproken, niet voor zichzelf. Hij wist wel dat het volbracht was. Maar hij heeft dat woord gesproken. Hij heeft dat woord gesproken voor zijn kerk. Opdat zijn volk het kon horen. Opdat zijn kinderen vertroost zouden worden. Dat zij er steeds weer aan terug zouden denken, de eeuwen door. Dat ze na 2000 jaar daar nog troost uit zouden putten. Uit dat ene heerlijke woord, tetelestai, het is volbracht. Want een ieder moest het horen. En daarom sprak de Heer Jezus met luide stem. En wanneer we dit woord bezien, dan kunnen 1000 woorden het niet uitleggen. Wat dat ene woord betekent. Dat ene woord is een juweel. Het is een hemels juweel. Het is als een diamant dat u steeds kunt omdraaien. En steeds is er een andere lichtinval in. En steeds sprankelt het. Het is nieuw. Het fonkelt. Het leeft. Dit ene woord is een onuitputtelijke bron. Van licht. Van leven. Van troost. Van geluk. Het is een woord dat de vermoeide zondaar blijdschap kan geven. Het is een woord dat een aangevochten kind van God diepe troost en houvast kan geven. Het is een woord dat u gerust kan stellen. Het is een woord dat als een licht schijnt in een donkere nacht. Het is een heerlijk woord. Het is volbracht. En weet u wat wij vooral nodig hebben, is niet alleen te kijken naar de verschillende vertroostingen en kleurschakeringen die van dit heerlijke juweel afstralen, maar dat we kijken naar dit woord vanuit een persoonlijk perspectief. We moeten op de persoon zelf gericht zijn, op Christus. En dat we het verstaan, hij voor ons, hij voor u, zo moet het worden, zo moet het zijn, zo moeten we dit woord overdenken, zo moeten we dit woord wegen en tot de Heere terugbrengen en zeggen, Heere, laat dat woord ook voor mij van toepassing zijn, u in al uw volheid, voor mij de zondaar, dat hebben we nodig. We hebben het nodig dat de zaligmaker met zijn doorboorde hand op onze schouder rust. En dat hij het ons bevestigt. Dat hij ons vertroost. Dat hij tot ons spreekt. Dat dit heerlijk woord, het is volbracht, is ook voor u. Kijk, dan wordt Goede Vrijdag een echte Goede Vrijdag. En daarom spreekt de Heere Jezus hier met een luide stem. En het is voor allen hoorbaar. Hij wil het zelf verkondigen. Hij moet het verkondigen. Daartoe is hij gekomen in deze uren om dit te verkondigen. Nu kan het nog op enkele ogenblikken. Zal zijn openbaar spreken ten einde gebracht worden. Dan zal hij niet meer spreken in het openbaar. Over enkele ogenblikken zal hij zijn geest overgeven en leggen in de handen van zijn Vader. Dan zal zijn heerlijke stem zwijgen. En dan zal zijn lichaam zijn gestorven. Maar nu kan hij nog spreken. En daarom doet hij het met deze heerlijke, schone woorden, wat een schoonheid. Het is volbracht. Maar dan letten we ook op de vervulling in deze woorden. De vervulling. Want wat betekent dan deze uitdrukking, dit ene woord, tetelestai? Dit woord staat hier in majesteitelijke heerlijkheid, zonder enige opmerking aan toegevoegd. Hier hoeft ook niets bij. Deze woorden zijn af, in absolute zin. Het is volbracht. In volle heerlijkheid schittert dit ene woord te midden van alle donkere en vreselijke lijden van de Heer Jezus. En nu mogen wij proberen om de waarde van dit woord te zien en te vertolken. En gedurende de laatste 2000 jaar hebben christenen geprobeerd het te verklaren, maar nooit heeft iemand de bodem van deze oceaan van zaligheid bereikt. Wat betekent dan dit woord, het is volbracht? Het betekent vele dingen, vele zaken. Laten we proberen het te bezien. Het grote werk van betaling te brengen voor de zonden van zijn volk is volbracht. Dat is het grote werk van betaling te brengen voor de zonden van zijn volk. Dat is volbracht. Dus dat wil zeggen, de straf is betaald. De schuld van zijn volk is volkomen voldaan. Het is precies gebeurd zoals Daniël 9 vers 24 zegt, dat de Heere de overtreding zou doen ophouden en een einde aan de zonde zou brengen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dat is vervuld in Christus. En gedurende 33 jaar heeft de Heer Jezus alles geleden dat nodig was. Hij heeft het alles betaald. Hij heeft nu volkomen aan het recht van God voldaan. De Heer Jezus was het lam Gods dat geofferd zou worden om de zonden der wereld weg te nemen. Hebreeën 9 vers 26, dat nu is hij gekomen om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. Zo heeft hij de schuld van zijn volk volledig afbetaald en het bewijs hiervan is de opstanding uit de doden. Het is volbracht. Hij heeft de zonde van zijn volk volkomen betaald. Maar er zit meer in. Het is volbracht. Betekent ook dat het heerlijke heilsplan van God is volbracht. Het heerlijke heilsplan van God is volbracht in de eeuwigheid dat de Heere God dit heilsplan opgesteld. En dit plan is nu uitgevoerd. En de duivel heeft nu de fatale slag moeten incasseren. Een fontein van genade is geopend dat voor eeuwig zal stromen. Nu is er een fundament gelegd voor vrede en geluk.
En dat fundament zal nooit teniet gedaan worden. De Heere Jezus heeft het werk van de zaligheid volbracht. Het heilsplan uitgevoerd. In Johannes 17 vers 4 zei hij: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat ge mij gegeven hebt om te doen. Zo heeft de Heere Jezus de weg naar het Vaderhuis geopend. Hij heeft volle zaligheid verdiend. Maar er is nog meer. Het is volbracht. Dat betekent ook dat de Heere Jezus Gods wet volkomen heeft gehouden. Hij heeft Gods wet volkomen gehouden. En dat heeft hij gedaan als de vertegenwoordiger van zijn volk. Want hij moest Gods wet volkomen gehoorzaam zijn. En dat deed hij in de plaats van zijn volk. Hij heeft altijd Gods wetten verheerlijkt. En dat is wat wij noemen zijn actieve gerechtigheid. Of dat noemen we ook wel eens zijn dadelijke gehoorzaamheid. Dat de Heere Jezus positief al de geboden van God volmaakt gehouden heeft. En wee ons wanneer de Heere Jezus één gebod van God niet gehouden had. Maar de Heere Jezus heeft alles volkomen gehouden. Nooit enige zonde gedaan. Nooit enige zondige gedachte gehad. Hij heeft de wet van God volkomen gehouden. En dat heeft hij in de plaats van zijn volk gedaan. En die actieve, die dadelijke gehoorzaamheid wordt nu toegerekend aan al zijn volk en kinderen. Het is volbracht. De Heere Jezus heeft de wet Gods volkomen gehouden. Er is nog meer. Het is volbracht. Dat betekent ook dat de ceremoniële wetten uit het Oude Testament vervuld zijn in Christus. De ceremoniële wetten uit het Oude Testament zijn vervuld in Christus. Al de typen en de voorbeelden die u vindt getekend in de wetten van Mozes zijn vervuld. De dagelijkse offers in de tempel, zo hoeven niet meer gebracht te worden. Het offer dat gebracht moet worden op de grote verzoendag hoeft ook niet meer gebracht te worden, want het voorhangsel scheurt middendoor. En de bok wiens bloed besprenkeld werd, hoeft niet meer geslacht te worden. En die andere bok die weggejaagd werd in de woestijn, hoeft niet meer weggejaagd te worden. Alles is vervuld. Alles is betaald. Het ware paaslam is gekomen. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Priesters, jullie kunnen naar huis gaan. Het werk is gedaan. De ware en enige hoge priester is gekomen. En nu is zelf de scheidsmuur tussen Joden en heidenen naar beneden gehaald. Maar dat weten jullie Joden nog niet. Maar de Heilige Geest zal dat verder aan jullie openbaren. Want al de ceremoniële wetten zijn volbracht in Christus. Maar ook zijn de profetieën van het Oude Testament vervuld. De profetieën van het Oude Testament zijn vervuld. Zie maar de vele profetieën aangaande de Christus, dat hij voor 30 zilverlingen verkocht moest worden. En het feit dat zijn handen en voeten doorboord moesten worden. En dat zijn kleding verdobbeld moesten worden. En dat zijn God hem zou verlaten. En dat hij de kop van de slang zou vermorzelen. Dat hij zijn leven zou geven als een rantsoen voor velen. Dat hij geen gedaante noch heerlijkheid had. En als wij hem aanzagen, wij verborgen ons aangezicht voor hem. Het was toch allemaal voorzegd en nog veel meer in het Oude Testament. En dat was nu allemaal vervuld. Allemaal volbracht in Christus de profetieën waren volbracht. Maar wanneer de Heere Jezus zegt het is volbracht, dat betekent ook dat zijn lijden volbracht is. Zijn lijden is nu ook klaar. Nooit meer hoeft hij te lijden. Nu was het allemaal over. De raad en de voorkennis Gods aangaande zijn lijden en sterven waren nu vervuld en volbracht. Alles wat van eeuwigheid af al bepaald was geweest, wat geleden moest worden, is nu gebeurd. Het lijden aan zijn ziel en lichaam was nu volbracht. De storm is voorbij. De vreselijke pijn is gedaan. Zijn leven lang heeft hij geleden. En heeft hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. En vooral dat laatste, zijn vreselijk lijden voor onze zonden in Gethsemane en op Golgotha, was nu ten einde gebracht. En nu was de lijdensbeker leeggedronken tot de laatste druppel. En nu gaat de Heere Jezus het paradijs in. Nu zal hij de vreugde ingaan die hem voorgesteld was. En zo zullen ook al zijn kinderen hem navolgen. Ze zullen ook het paradijs binnengaan. Dat ligt gefundeerd hier in dit woord van vervulling. Het is volbracht. Ze zullen de meester volgen. En de gezegende rust die er overblijft voor Gods volk binnengaan. Het is volbracht. Ten slotte zien we dat zijn leven nu volbracht is. Zijn levenstaak is volbracht. Hij is nu klaar om de laatste adem uit te blazen. En dan zal hij niet meer in deze wereld zijn. Het is volbracht. Wat een heerlijk woord. We zien de vervulling van dit woord, maar er ligt ook een ontzaglijke troost in dit woord. Dat is het laatste waar we bij stil willen staan. De troost in dit woord. Het is volbracht. Dit woord heeft de Heer Jezus opzettelijk gesproken. Hij heeft het gesproken voor zijn kerk, dat al Gods kinderen erop mogen letten, dat zij er zoetigheid uit mogen ontvangen. En ze mogen het horen uit de mond van de zaligmaker zelf. Het is volbracht. Nooit behoeven zij bezorgd te zijn. Nu mag u, Gods kind, u mag opzien tot uw zaligmaker. Want hij heeft het werk dat God de Vader hem opgedragen heeft gedaan, vervuld. En wat een troost is het. Het is alles volbracht. Dat werk van zaligmaken ligt geopend voor ons hier vanavond. Hier worden vanavond voor ons de hemelen geopend. En zaligheid is volbracht voor arme zondaren. En dat woord volbracht, dat betekent een oneindige volheid. We zijn er veel meer toe geneigd te weinig in dit woord te zien dan dat we er te veel in zouden zien. Gods werk is volmaakt. Gods werken zijn vol. En nu is de zaligheid van zijn kerk niet maar een wens. Het is niet maar een vage hoop of een vrome wens. Het is werkelijkheid in de Heer Jezus Christus. En toen hij daar aan het kruis stierf, nam hij heel zijn kerk mee. Ze zijn allen gestorven in de Heer Jezus Christus, gekruisigd met hem. En nu zal de kerk ook de zaligheid ontvangen. Want hij heeft het volbracht voor zijn kerk. Het is nu niet meer maar waarschijnlijk, maar het is een werkelijkheid dat verlossing bewerkt is. Nu zwaaien de poorten van het paradijs open. Nu kan de engel zijn vlammend zwaard weer terugdoen in de schede en weer terugkeren naar de hemel. Nu is de weg geopend naar de boom des levens. En nu zal de duivel afstand moeten doen van zijn roof van mensen. Nu is er een echte heerlijke toekomst voor zondaren in de Heer Jezus. Dit ene woord heeft het geheel van de menselijke geschiedenis omgewenteld. Dit ene woord, tetelestai, is de scharnier waarom heel de geschiedenis van de mens omgekeerd wordt. Hier zwaait de geschiedenis om op dit ene woord. Het is volbracht. Nu wordt er een toekomst van eeuwig leven geopend voor verloren Adams kinderen. Zo schoon, zo heerlijk dat de Heer Jezus het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En dit woord, gemeente, is van toepassing op ons. Er is niet een woord dat meer nodig is voor ons en dat niet meer van toepassing is op ons dan dit woord. Het is volbracht. Het is een woord dat wij moeten horen. Het is de verkondiging van het evangelie. Ons werk en waar we mee bezig zijn, moeten we laten vallen. En we moeten luisteren naar dit woord. Het is volbracht. Wat een zegen. Wat een bevrijding, want ons werk is nooit volbracht. Ons werk is nooit af. Er is geen mens die dit leven verlaat, die kan zeggen dat zijn werk volbracht is. Onze werken zijn gebroken. Onze werken zijn bevlekt en zijn bevuild. Het is net als met Mozes, die kon zijn werk ook niet volbrengen. Hij moest ook terugzien op een leven vol zonden en gebreken. En de kroon op zijn werk, de eigenlijke, feitelijke intocht in het land Kanaan, dat heeft Mozes niet kunnen doen en niet mogen doen. Dat heeft Mozes aan een ander moeten overlaten. En toen zijn opvolger Jozua het werk ter hand nam en zijn leven zo gegeven heeft, toen hij stierf, moest hij ook nog zeggen, het werk is niet klaar. Er is nog veel meer land dat jullie Israëlieten moeten veroveren. En zo ging hij met al Gods knechten. Jeremia heeft het volk niet kunnen bekeren. En Jesaja hebben ze niet geloofd. En Ezechiël hebben ze niet voor vol aangezien. Ze vonden hem ook maar vreemd met al zijn tekenen dat hij op zijn zij moest liggen voor zoveel dagen. Ze hebben hem ook niet begrepen, want al ons werk is gebroken. Het is niet af, het is niet volkomen. Toen de profeten klaar waren, waren nog zoveel in Israël die de Heere niet vreesden. Ons werk is nooit af, maar het werk van de Heere Jezus, dat hij op zich genomen heeft om een volk met God te verzoenen, een volk te bereiden, een volk dat de Heere God zou liefhebben en straks in onverderfelijkheid voor hem zou staan in de hemel. Dat werk, is af. Tot de laatste, kleinste detail. Dat werk was af op Golgotha. En God de Vader had een welbehagen in het werk van zijn Zoon. En toen heeft de hemel, God de Vader, het voorhangsel door midden laten scheuren. Want het werk van zijn Zoon was volmaakt. Maar weer vergelijken we dat met ons. Want gemeente, er is meer van te zeggen. Ons werk is niet af vanwege de zonde in ons leven. We hebben het verbond der werken overtreden. We aten van de verboden vrucht. We hebben God verlaten. Maar nu is ons stuk werk opnieuw gedaan. Ons kapotte leven is opnieuw geleefd. Hij heeft ons werk opnieuw gedaan. En hij deed het volmaakt. Hebt u dat al gezien? Beseft u dat al uw werk onvolkomen is? Dat al mijn pogingen om de wet van God te houden, die zijn gefaald. En al mijn werk om aan Gods gerechtigheid te voldoen, is bevlekt. Mijn gebeden schieten tekort. Mijn hele leven, vanuit mezelf bezien, is mislukt. De zonde heeft alles bevlekt en besmet. Tekorten in de opvoeding van de kinderen. En wanneer ik probeer de Heere te zoeken in het verborgene, dan word ik zo gauw afgeleid. Ik moet zeggen dat ik geen van Gods geboden gehouden heb. En al het werk dat ik probeer te doen, ook het werk in zijn koninkrijk, het is alles stukwerk. Het is niet volledig. Er zijn zoveel hiaten aan. Dat is de werkelijkheid van mijn leven, maar dat is ook de werkelijkheid van uw leven. Is dit al ons tot droefheid geworden? Hebben we dit beleden voor de Heere? Ons spreken, ons denken, bevlekt met zonden. Nou, zij die zich zo vernederen voor de Heere, en zij die zich zo diep neerbuigen voor de Heere op deze Goede Vrijdag, zij mogen het heerlijke woord horen: het is volbracht. Al het kromme uit uw leven en al de gebroken stukken van uw en mijn leven, hij voegt ze allemaal tezamen. Hij doet het overnieuw en hij zegt tot u: kom, laten we het samen doen. Maar in feite doet hij alles. Met zijn volkomen gehoorzaamheid bedekt hij mijn ongehoorzaamheid. En mijn gebroken idealen bedekt hij met het ware perspectief op zijn toekomst. Dat is werkelijk de ideale toekomst, een werkelijke toekomst, de enige toekomst, de echte toekomst, de enige werkelijkheid. Wat we nu om ons heen zien is de werkelijkheid niet. Maar de werkelijke toekomst en de werkelijkheid is wat Christus verdiend heeft. En wat een zegen wanneer de Heere Jezus al uw zonden bedekt. Al uw onbekwaamheid om te leven naar Gods wil. Dat dat bedekt wordt door zijn volkomen werk. En al uw gebroken gebeden bedekt door zijn volmaakt bidden. Want hij verbindt gebrokenen van harte. En dit woord betekent dan: volle zaligheid voor de voornaamste der zondaren. Dit woord, het is volbracht, betekent een volkomen verlossing, geopend voor u neergelegd, in uw midden geplaatst. Volkomen bevrijding, volkomen verlossing, eeuwig leven. Wanneer u deel hebt aan deze borg en zaligmaker, dan zijn uw schulden betaald. Uw gehoorzaamheid in de ogen van God is volkomen. Uw trouw is gerekend als zijnde volmaakt. Uw leven is geheiligd. God de Vader heeft niets meer van u te eisen. En dat is niet om u of om uw werk. Het is enkel en alleen door deze zaligmaker die sprak. Het is volbracht. Dit is de ware troost. De ware hoop. Dit is het leven. En dit is allemaal door dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daarom u, die een mislukt leven hebt. U die de gebroken stukken van uw leven voor u ziet. U die huilt omdat u het niet meer in elkaar kunt zetten. U die het moet zeggen, Heer, ik heb het allemaal verknoeid. Hoor. Een woord. Het is volbracht. Let op hem. Zie op deze borg. Vlucht tot hem met al het gebrokene van uw leven. Want zij die in ootmoed buigen voor hem met de belijdenis dat ze alles verknoeid hebben en dat hun werk gebroken is en dat ze zich Gods genade onwaardig gemaakt hebben. Zij worden deelgenoten van Christus. Voor hen is dit woord van toepassing, het is volbracht. Zij die moeten zeggen, ik schiet in alles tekort en ik heb niets om u terug te betalen. Ik ben failliet. Tot zulke mensen wordt het gesproken. Het is volbracht. De Heere zegt, ik heb het voor u volbracht, mijn kind. U die af bent. U die het niet meer aan kunt. U die geen hoop of moed meer hebt. U met uw gebroken leven. U wilde dicht bij de Heere leven, maar het lukte u niet. U hebt geprobeerd om de Heere volkomen lief te hebben. En er was zelfs een tijd waarin u dacht dat u hem echt heel goed kon lief hebben. En dat u hem heel trouw zou dienen. Maar wat is er van terecht gekomen? En nu kijkt u op de gebroken stukken van uw leven. Maar er klinkt er een stem. Uit Openbaringen 21 vers 5. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Ook in uw leven. Want hij heeft gesproken, het is volbracht. En dit is maar niet de fantasie. Dit is geen zoethoudertje. Dit is werkelijkheid gesproken door een lijdende borg vanaf het kruis. De woorden van de stervende borg. En dat woord wordt vervuld. Nu. Hij is nu aan de rechterzijde van de Vader. En nu is hij bezig om zondaren binnen te trekken in zijn kudde. Nu deelt hij de vruchten uit van zijn volbrachte werk. En de Heilige Geest is aan het werk om Christus toe te passen aan harten van zondaren. En het volkomen werk van Christus is nog steeds het fundament waarop Gods kinderen gelegd worden. Als levende stenen, gebouwd op het fundament van Christus alleen. En de dag komt waarop dat heerlijk geestelijk gebouw klaar zal zijn. En dan zullen de woorden, het is volbracht, gevolgd worden door andere woorden. Wat zijn die andere woorden? die nog zullen komen. Openbaringen 21 vers 6. Het is geschied. Dan is het geestelijk gebouw af. Klaar. Dan zijn al Gods kinderen uit alle landen en talen en stammen ingevoegd als levende stenen, ontelbaar zoveel. En allen zijn zij hand voor hand geslepen door de Heere, dingen eraf geslepen, zodat ze precies passen in dat heerlijk levend bouwwerk. En het fundament daarvan ligt in deze woorden: het is volbracht. Door het geloof wordt u ingelijfd in Christus. Dat is het geloof dat hem omhelst. Het geloof dat niets meer in zichzelf vindt. Het geloof dat vlucht tot hem, dat roept om hem, dat hem zoekt. Het geloof waarbij u niemand anders wilt hebben als uw middelaar of borg dan de Heer Jezus alleen. Dat geloof dat op Christus rust, dat op Christus vertrouwt. Maar dat geloof van Gods kinderen wordt aangevochten, nietwaar? Het wordt heen en weer geschud. En dat geloof van uw Gods kind is zeker geen volbracht werk. Dat is zeker geen volkomen werk. En dat zwakke geloof, dat mag nou steunen op zijn volbrachte werk. Dan weet u wat hij deed aan het kruis, dat hij dat deed ook voor u. Wat een vreugde, wat een blijdschap. Daar komt de vrede in uw ziel. Het is volbracht ook voor mij. Voor mij. Uitzicht op die borg. Uitzicht op eeuwig leven. Op het toekomst. Allemaal gefundeerd op zijn volbrachte werk. En daarom zal hij het werk wat hij begonnen is ook voleindigen. U kind van God, u mag het weten. Hij zal u brengen waar hij is, in heerlijkheid. En daarom mag u nu uw hand leggen op dat apostolisch woord van Paulus uit Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Omdat de Heere Jezus gezegd heeft: het is volbracht. Amen. Zingen wij nu Psalm 73, vers 13. Thank you. wij samen danken en bidden. Het is zeer gepast dat wij ons zouden verootmoedigen voor u, Heere. Dat u zoveel gedaan hebt. Dat u alles bewerkt hebt. En alles volkomen hebt volbracht aan het kruis. En dat alles omdat wij in zulke diepe zonde gevallen waren. O, wij bidden u of u de naprediker wilt zijn op hetgeen wij nu overdacht hebben. En laat dat woord, het is volbracht, voor ons ware troost mogen inhouden. Laat er ook een aansporing mogen zijn om dat leven bij u te zoeken en te vinden. En om niet bij u vandaan te blijven. Maar om te beseffen dat wij ook deel moeten hebben aan u, omdat ons werk verbroken is. Omdat wij geen van uw geboden gehouden hebben. O, we vragen u of we daar licht op mogen krijgen. En zicht op dat volkomen werk van de Heer Jezus. Heere, u zij de lof, de eer en de aanbidding. Verheerlijk uw naam in ons hart en leven. En gedenk ons verder van deze avond. En breng ons ook komende zondag hier weer samen in uw huis. Om dat paasevangelie te overdenken. Hoor ons in de vergeving van onze zonden en tekorten. In spreken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 69 vers 14. 69 vers 14. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.